Zegen. Er is nog een enkele mededeling. Vanmorgen heb ik afgekondigd dat de jongeren van 12 tot 15 welkom zijn in de pastorie. Om gezellig met elkaar te zijn, samen te zingen, na te praten. En de slottijd is ongeveer 9:15. Dus mocht u denken, ik wil mijn kinderen weer ophalen. Rond die tijd bent u weer welkom. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen, gemeente, op Psalm 119, vers 1 en 29. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd oprecht des Heeren wet betrachten. En ook het 29ste vers. De Heer is mijn genoegzaam deel, mijn goed. Ik heb gezegd, ik zal uw woord bewaren. 1 en 29 van 119.
Thank you.
gaat het over in de catechismus. Datgene waar we van zongen. En dat zich uw heil, uw redding betekent dat, aan mij mocht openbaren. En dat doet de Heere in de eredienst vooral onder de prediking van zijn woord. We willen nu ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we uit Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. 36, vers 2. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Er zijn twee schriftlezingen deze avond. Allereerst lezen we het Handelingen 16, de versen 11 tot en met 15. Vervolgens Romeinen 10, vers 1 tot en met 17. Dus allereerst Handelingen 16 vanaf vers 11. Dan lezen wij Gods woord als volgt. Van Troas dan afgevaren zijnde liepen wij, Paulus en zijn knecht, naar Samothracee. En de volgende dag naar Neapolis. En vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op de dag van de Sabbat gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons. Welke hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en naar huis, bad zij ons, zeggende: indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo kom bij ons, zo kom in mijn huis en blijf daar. En zij dwong ons. En dan lezen we het Handelingen 10. Vers 1 tot en met 17. Romeinen 10. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus: zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? Hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt: een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen ze in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, degenen die het goede verkondigen. Doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest, want Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het woord van God. Tot zover de schriftlezingen. We willen deze avond verder met het onderwijs van de Heidelbergse Catechismus. En we zijn toegekomen bij aan zondag 25. Zondag 25. Er wordt gevraagd in vraag 65: aangezien dan alleen het geloof ons Christus en zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk geloof? Antwoord: van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het heilig evangelie en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Wat zijn sacramenten? De sacramenten zijn heilige zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geven en verzegelen. Namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Zijn dan beide het woord en de sacrament en daarin gericht of daartoe verordend dat zij ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond van onze zaligheid wijzen? Ja, zij toch. Want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het Nieuwe Verbond of in het Nieuwe Testament ingezet? 2, namelijk de heilige doop en het heilig avondmaal. En het zal deze dienst vooral gaan over 65 tot en met 67. En 68, de doop en het avondmaal, dat komt in het bijzonder ook de volgende zondagen aan de orde. We willen de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. In ons gebed willen we ook denken aan de vluchtelingen en de migrantenvrouwen. Afgelopen vrijdag is de eerste vrouwenochtend weer geweest. En we willen de Heer bidden of de Heer de contacten ook wil zegenen. En het zaad dat gestrooid is, zullen we samen de Heer zoeken in ons gebed. Heere in de hemel, u geeft dat wij op deze zondagavond weer samen mogen komen in uw huis. Dat is een wonder van uw genade. Het is ook heel rijk, omdat dit de plek is waar u in het bijzonder werkt. Omdat hier de hemel, de aarde, op een heel bijzondere manier raakt. In het Oude Testament was dat in uw huis, in het heiligdom, waar de ark van het verbond stond en de dienst van de verzoening een plek had. En nu is dat in de kerk, waar het evangelie klinkt. Heere, mag dat ons vervullen met eerbied en met heilig ontzag, met verwondering. Heere, geef dat we het zullen beseffen dat wij hier voor uw heilig aangezicht zitten. En dat u hier bent als rechter, als koning, maar ook als zaligmaker. Heere, we moeten u belijden dat we soms zo gemakkelijk naar de kerk kunnen gaan. En in de kerkbank kunnen zitten. En kunnen luisteren. Of dat we zo gemakkelijk de woorden van zaligheid langs ons heen laten gaan. O Heere, we zijn zo aards en de dichter, hij beleidt het. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Maak mij levend naar uw woord. En Heere, geef dat we dat mogen ervaren. Want u maakt hier in het bijzonder de doden levend. U wekt ze op uit de dood van zonde en ongeloof en liefdeloosheid, om ze de liefde, om ze het geloof te schenken, het berouw. Heere, wat zijn dat een grote wonderen. Onnavolgbaar. Leven uit de dood. En daar bidden we om, Heere, of u dat wil werken. En niet alleen bij één, maar kon het zijn bij ons allen, Heere. Opdat er leven zou komen. Opdat het leven ook gevoed mag worden. Opdat u geëerd zou worden hier in de gemeente. Door jongeren, door ouderen, door tieners, door kinderen. U bent het waard, Heere. En wij zijn er goed mee. En dan bidden we: verzoen onze zonde, vergeeft u onze zonde. En leer ons om de zonde ook daadwerkelijk als zonde te zien. Opdat we de genade van u ook als genade zouden leren zien. Ja, Heere, dat u werken met kracht hier in de kerk en ook thuis als we meeluisteren. En wilt u zo de gemeente bouwen? We bidden, zegent u ons allen. U kent ons. En u weet hoe we staan tegenover u. U kent ook het verlangen van ons hart. En wellicht zijn er heren die er zo mee worstelen. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Ze bidden wel, maar er gebeurt nooit wat. Het verandert maar niet. Heren, wilt u ze bij de hand nemen? En wilt u ze leren? En wilt u hen vrede geven? Overgave aan u. Vertrouwen in de gewisse beloften van u. Wilt u ze te sterk worden, Heren? Wilt u de harten veroveren? En daar bidden we om, Heren, of u dat zondag aan zondag wil doen. En of u daartoe het dienstwerk van de Broeders Kerkraad wil zegenen. En dat ook zij instrument mogen zijn in uw hand om de gemeente te wijden en te dienen. Maar met dit oogmerk. Dat de harten worden veroverd. Dat de harten worden ingewonnen voor u. En door u. Heren, wilt u zo uw zegen geven en al het werk wat in de gemeente een plek heeft, alle inspanningen wilt u die zegenen, opdat het woord centraal mag staan en mag blijven staan. Ook als we ons voorbereiden op het seizoen, als we leiding hebben te geven aan een vereniging of aan de zondagschool of aan andere activiteiten, Heren, als we op een dienende manier met de gaven die we van u gekregen hebben, op onze eigen plek de gemeente mogen dienen, zegent u het, Heere. Heb dank voor afgelopen vrijdag, voor wat u ons geschonken hebt als gemeente. Heere, versterk hetgeen u gewerkt hebt en vergeef alles wat van ons is. En geef omzien naar elkaar en opzien naar u. En zo bidden we voor al het werk wat gedaan mag worden in uw koninkrijk. En dan bidden we in het bijzonder ook voor het werk wat onder de migrantenvrouwen, de vluchtelingen gedaan wordt. Ook door de zusters, de gemeenteleden uit ons midden, broeders wellicht. Heren, zou u dat werk willen zegenen? En zou u allen die hier zijn komen wonen of die hier verblijven als vluchteling of als asielzoeker, als statushouder of wat dan ook, Heren, zou u uw zegen willen schenken en geef, Heren, dat het woord waarmee ze in aanraking mogen komen hun harten ook mag inwinnen voor u en uw dienst. Geef dat ze de liefde mogen proeven, de liefde die uit u is. En zegent u alle inzet, alle liefdevolle handen en harten en monden. En Heren, zou u willen werken ook onder die vrouwen en hun gezinnen. Maar we bidden ook, Heren, voor al het andere werk wat in uw koninkrijk gebeuren mag. Al het werk van hulpverlening en evangelisatie, ook voor Oost-Europa. We bidden voor het werk van zending, het bijbelvertaalwerk. We denken aan Hessel en Kobi Visser. Maar we bidden ook, Heren, voor evangelist Verschoof, die in Gent zijn werk mag doen en mag gaan doen. Geeft u alles wat nodig is, ook aan hem, ook daar. Heren, wilt u uw vleugelen uitbreiden. Dat het welbehagen van u gelukkend voortgang mag hebben. We bidden voor uw volk Israël. Israël dat het niet begrepen heeft. Israël dat nog steeds probeert om met hun eigen werken u te behagen. En aan Christus voorbij leeft. Geen gehoor geeft aan En het woord hoort hem. Ach, Heere, wilt u hun ogen openen? En wilt u geven dat ze tot jaloersheid gewekt mogen worden? En dat de zaligheid, Heere, van Israël er mag komen. En dat er zo nog wereldwijd een wederkeer mag komen naar u. Maar ook hier. Heere, we bidden u voor onze overheid. Hier ter plaatse, maar ook provinciaal en landelijk. De christelijke partijen, Heere, geef alles wat nodig is om de stem van u ook te laten horen. Ook in de kringen van de Tweede Kamer, de Eerste Kamer. Europees. Als er tegenstand is, op alle mogelijke manieren. Heere, wilt u dan toch nog zorgen dat er een zoutend zout in deze samenleving mag zijn? Dat er van die zoutkorrels mogen zijn op de scholen, in bedrijven, op dit dorp. Zoutkorrels ook in de gemeente. Heere, wilt u geven dat we dat ook mogen worden en meer mogen zijn? U ter eer. Heere, zo biddende, ontferm u over deze wereld, daar waar nood is, verdriet, ellende, oorlog. Heere, we hebben geen vrede verdiend. Wij hebben u verlaten. Maar zou u willen denken aan uw goedertierenheid, aan uw verbond, aan uw eigen eer en uw koninkrijk doen komen? Help onze jonge mensen om staande te blijven in deze wereld. Geef een hart voor u, Heere, een liefde tot u. En dat ze zo de wereld terug toe mogen keren. Vanuit wie u bent en wie u wil zijn voor ons, arme zondaren. Hoor ons gebed uit genade om Christus wil. Amen. We gaan met elkaar zingen, gemeente, op Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen nog, offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. In deze psalm staat het werk van Christus en de profetie centraal. In Hebreeën wordt het ook aangehaald. Dat werk van Christus staat in het evangelie centraal, maar ook in het sacrament. En we gaan ook zingen het achtste vers. Verheug het volk, verblijd hen allen, heren die naar u zoeken. Elke stond, elk uur, elk ogenblik. Dus 4 en 8 van Psalm 40. En u mag uw gave geven voor de Heere en zijn dienst. Als antwoord op de preek zingen we Psalm 2, vers 7. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Gemeente, alles wat leeft, dat heeft voeding nodig. Een klein babytje kan niet zonder melk. En wij kunnen ook niet zonder eten en drinken. Zelfs planten hebben licht nodig, water, voedingsstoffen. Geen enkel leven kan er zonder. En zo is dat ook met het geloof. Het levende geloof. Ook dat heeft voedsel nodig. En daar gaat het over in zondag 25... Het thema van de preek, het leven van het geloof. Het leven van het geloof. Drie dingen, we letten op de bron van het geloof. Vervolgens op de versterking van het geloof. En in de derde plaats het richtpunt van het geloof. Dus de bron van het geloof, dat is de prediking van het evangelie. De versterking van het geloof, dat is het woord, maar ook het sacrament. En het richtpunt van het geloof, dat is het offer van de Heer Jezus aan het kruis. Dus het leven van het geloof, de bron, versterking en richtpunt. Gemeente, we gaan weer verder met de behandeling van de catechismus. Het thema wat al heel lang aan de orde is, dat is het thema geloof. En dat is een heel belangrijk thema, want zonder geloof word je niet zalig, niet gered. Zondag 7. Nou, er wordt gevraagd, worden alle mensen zalig? En het antwoord was, nee. Alleen diegenen die door een waar geloof in Christus worden ingelijfd en zijn weldaden aannemen. En wat is dan een waar geloof? Ook zondag 7. En wat moet je dan geloven? Nou, alles wat ons in het evangelie beloofd wordt. En daar ging het over in de apostolische geloofsbelijdenis. Zondag 8 tot en met zondag 22. Het ging steeds over het geloof. En wat moet je dan geloven? En wat heb je dan aan dat geloof? Dat was zondag 23. Dan ben je rechtvaardig voor God in Christus. En wat ben je dan rijk? En de volgende vraag, heel logisch. Ja, hoe kom je dan aan dat geloof? Als ik het niet heb, hoe krijg ik het? En als ik mag geloven, dan is het ook goed om mezelf de vraag te stellen, hoe ben ik eraan gekomen? Je viert avondmaal. Hoe ben ik aan dat ware geloof, wat daarvoor nodig is, gekomen? En dat is soms ook al moeilijk te zeggen, ook tegen een ander. Ander die voor je gevoel met een weegschaaltje staat om te wegen of je verhaal hout snijdt of niet. Maar het belangrijkste is dat je het voor jezelf echt weet. He, dat geloof van mij, dat is echt, dat is het ware geloof. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Wat dan? Wat moet je dan zien? Dat je bekeerd bent? Zelfs dat niet. Dat Christus een volkomen zaligmaker is. En dat ik niet zonder zijn offer kan, omdat ik zondaar ben. En dat Christus daarom een enig houvast is. Niet vanuit de conclusie, Christus mijn enig houvast, maar, ja, denk maar, houvast, hè. Vanuit de omhelzing of vanuit het aangrijpen. Dat. Nou, waar komt dat geloof vandaan? Dat geloof waardoor ik Christus in mijn hart krijg. En waardoor ik in Christus mag zijn. En al zijn schatten en gaven ontvang. Vrede met God. Aangenomen tot kind. Hoe krijg ik dat? Is dat jouw vraag? Zou jij graag willen weten hoe je rijk kunt worden? Als mijn buurman morgen een nieuwe auto heeft of zijn speedboot laat zien, dan vraag ik me af, hoe doet die man dat toch? Waar heeft hij dat vandaan? Ik word nieuwsgierig. En ik hoop het niet, maar het zou kunnen, want ik ben een mens net als u. Misschien word ik ook wel een tikkeltje jaloers. Of als ik morgen met onze banjer naar het hoofd fiets, onze hond, en ik zie iemand vissen en die haalt de ene na de andere snoekbaars uit de haringvliet, dan ben ik ook echt benieuwd. Dan denk ik, ja, dat wil ik ook. Hoe doet die man dat? Welke aas gebruikt hij? Welke tactiek? Je kunt soms heel erg benieuwd zijn naar iets. En soms is daar ook de begeerte in de verkeerde zin van het woord. Dat ligt altijd op de loer. Nou hoop ik dat er in de kerk mensen zijn, jongeren, ouderen, die begeerig zijn, niet naar een mooie auto of een speedboot of naar grote vissen, maar die begeerig zijn om Christus te ontvangen, om aan de Heere Jezus verbonden te zijn. Om vrede met God te hebben. Dan ben je echt rijk. En als je daarna verlangt, dat is echt een heel goed verlangen. En het is een goede begeerte. Het is ook heel goed en normaal, nou normaal niet, maar wel goed om jaloers te zijn op iemand die de Heere kent. Op iemand die dicht bij de Heere leeft. Misschien mag u de Heere kennen en vrezen. Maar als je naar jezelf kijkt, dan is dat zo onder de maat. Dan kan je wel eens jaloers zijn op die ander. Als je hem hoort praten. Of als je haar ziet hoe ze leeft. Hoe krijg ik dat? Die schatten die mij rijker maakt op aarde dan wie ook maar. Dan wat ook. Nou, door het geloof leert de Bijbel en leert de catechismus. En ja, hoe krijg ik dat geloof? Is dat een keus van mezelf om op een dag te gaan geloven? Of komt dat omdat ik een goede opvoeding gehad heb? Omdat mijn vader en moeder mij opgevoed hebben met de Bijbel? En ja, dan ligt het een beetje in het verlengde om ook die keus voor God te maken. Werkt dat zo? Nou, ik zeg niet dat er geen hartelijke keus voor de Heere moet komen in je leven. Maar er is wel wat meer over te zeggen. Want als het van mijn kiezen af zou hangen, ja, dan gaat het niet goed. Wat ik zelf produceer aan geloof en aan kiezen en keuzes, dat houdt geen stand. En waar komt dat geloof vandaan? Hoe werkt God die hartelijke keus? Misschien kun je het zo zeggen. Hoe werkt God die hartelijke keus in mijn hart en mijn leven? Nou, de catechismus zegt dat komt van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt. Paulus zegt in Efeze 2 vers 8... uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. In Filippenzen 1, vers 29, daar staat: want aan u is uit genade gegeven in de zaak van Christus te geloven. Gods gave gegeven. Ja, dat is aan de ene kant ook weer heel verootmoedigend en vernederend voor ons mens. Als er geloof is, dan is dat van God. En dan moet hij ook alle eer krijgen. Door u alleen, zo zongen we vanmorgen. Dat is verootmoedigend, maar ook verblijdend, nietwaar? als ik het zelf zou moeten maken en als het mijn keus zou moeten zijn en mijn ernst en mijn beslissing en mijn volhouden, als dat de doorslag zou moeten geven, dan kwam er geen waar geloof. Dan werd ik niet zalig, niet op mijn 16e en niet op mijn 70e. Voor wie is dat nou een troost? Voor mensen die oog hebben gekregen voor die schatten van de Heere Jezus. Voor de schatten die er in hem te vinden zijn. En die zelf niet weten hoe ze die schatten moeten ontvangen. Hoor, dat is door het geloof. En luister, het is de Heilige Geest die het werkt. En die dat ook aan u wil geven. Echt. Voel maar aan je voorhoofd. Dat betekent de Heere, denk dan aan je doop. De Heere is echt gewillig om je zalig te maken. Om dat geloof, dat onmisbare geloof, te geven. En dan moet ik dan afwachten of ik dat ooit een keertje krijg. Nee. En moet ik daar dan veel om bidden? Ja, bidden is natuurlijk wel goed. Of natuurlijk wel goed. Dat is gewoon goed. Maar. Kijk, als je ziek bent. En de dokter die geeft je een medicijn. Dan moet je dat medicijn innemen. Natuurlijk moet je dan ook bidden. Heere, wilt u dat zegenen? Maar je moet ook dat medicijn innemen. Moet ik dan gezond eten? Ja, dat is natuurlijk ook heel goed. Ook een opdracht. Maar ook dat medicijn innemen. En zo is dat ook in het geestelijk leven, gemeente. Bidden om geloof. Bidden om bekering. Jazeker. Jazeker. Dat is een middel. Dat is... Dat wil de Heer zegenen. Maar vergeet het medicijn niet. Wat God geeft. Gebruik dat ook. Denk aan de koperen slang in de woestijn. Jullie kennen allemaal dat voorbeeld wel. Israël had gezondigd tegen de Heer. Israël mopperde over het manna, over dat vieze brood. Bah. God gaf het aan ze in zijn genade, in zijn goedheid. En toen kwamen er vurige slangen. Die slangen waren er al, maar de Heere die liet nu toe dat die slangen naar Israël kwamen en ze beten. En toen was Israël gebeten en alle mensen zouden sterven die gebeten waren, maar God gaf een middel via Mozes. Mozes die moest een koperen slang maken en die op een stang zetten. En hoe werden de mensen nou genezen? Door in een tent te gaan bidden. Natuurlijk is dat goed. Natuurlijk is dat goed. Maar zo werden ze niet genezen. Ze moesten het medicijn innemen. Ze moesten naar de slang kijken. Dus dat betekent ze moesten de tent uit. En als ze al biddend keken, ja zeker. Maar ze moesten kijken. En zo wordt u gered, gemeente. Zo word je door het geloof zalig. En welk middel wijst de Heere dan aan om dat geloof te krijgen? De prediking. De verkondiging van het evangelie. Van het heilig evangelie. Zeker. Ook de opvoeding van u als vader en moeder. Heel belangrijk. Heel belangrijk. En dat u daar al vroeg mee begint. En dat je al begint te bidden voor je kind als je in verwachting bent. Zodra je het weet. En dat je dat kind leert zingen en leert bidden. Zo vroeg mogelijk. Maar dat is ook gericht hierop. Dat dat kind als het naar de kerk gaat. Iets gaat leren. Van wat er gebeurt in de kerk. De preek leert begrijpen. Dat begint thuis. De opvoeding. Al heel vroeg. Opvoeding met de Bijbel. Samen de Bijbel lezen. Wat staat er nou? Enzovoort. Maar dat heeft als doel dat ze de prediking van het evangelie kunnen begrijpen en kunnen horen. Nou, heel veel andere dingen zijn er natuurlijk belangrijk. De zondagsschool en de vereniging en de catechisatie. En thuis in je Bijbel lezen en een goed boek lezen. En de Heere kan dat zegenen om je hart te raken, om je hart te openen. Om dat geloof te schenken. Maar de prediking is toch het belangrijkste. Gewoon in de samenkomst van de gemeente. Daar werkt de Heere. Daar staat hij aan de deur van je hart. Daar klopt hij. We hebben het gelezen in Romeinen 10. Het geloof is uit het gehoor. En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? Belangrijk. En denk aan de Pinksterdag. Hoe kwamen al die mensen daar tot bekering? Duizenden mensen. Omdat Petrus daar een preek ging houden. En ook die mensen. Die mensen die er waren, dat waren Joden en Jodengenoten uit allerlei volken. En Joden, die kennis hadden van de Bijbel, van het Oude Testament. En daar haakte Petrus op aan. Dus die opvoeding die de kinderen gehad hebben, die mensen gehad hebben op de Pinksterdag, die hielp ook mee om dat woord, om die preek van Petrus te begrijpen. Maar door middel van die prediking gebeurde het en werkte de Heere het geloof. En dat betekent dus heel eenvoudig dat je naar de kerk moet. Ja, mag, maar ook moet. En dat het ook heel rijk is, omdat God daar werkt in bijzonder. Omdat, vanmorgen hebben we dat woord gebruikt, 2 Korinthe 5, het is bediening van de verzoening. En daar kan geen 5-sterren restaurant of hoeveel Michelinsterren je ook kan krijgen als restaurant, kan er tegenop. Tegen wat hier bediend wordt. In de prediking. Verzoening. Dat is het allerrijkst. En het meest nodig. Het ene nodige. Dus dat gebruikt de Heere om geloof te schenken. En natuurlijk, de Heere kan dat geloof schenken aan een babytje. Ook als dat babytje nog niet geboren is. Denk aan Johannes de Doper. Die was al bekeerd toen hij nog in de buik van Elisabeth zat. En daar mag je om bidden als aanstaande ouders. Of niet als aanstaande ouders, maar als ouders. Hè? Want dat deed je al. Ook als dat babytje nog niet geboren is. En zelfs als je miskraam gekregen hebt. Dan ben je vader en moeder ten diepste. Dan al. Maar de Heere kan ook dan werken. Zonder die middelen. God is niet aan de middelen gebonden. Maar wij zijn wel aan de middelen gebonden. En dat betekent dus dat je serieus om moet gaan met de prediking van het evangelie als dominee. Het vraagt alles van je om het zo eenvoudig, duidelijk, mogelijk, bewogen, schriftuurlijk, noem maar op, te verkondigen. Maar het vraagt ook wat van u. Nou, daar bent u heel vaak op gewezen, nietwaar? Het gebed ook door de weeks. De voorbereiding. Als je je biddend voorbereidt, dan mag je zegen verwachten van de Heere. Ja, en als je niet biddend voorbereidt, dan wil de Heere alsnog die zegen geven. En dan mag er nu een stil gebed uit je hart opgezonden worden tot God. Maar de Heere werkt middelijk. Heel direct. Heel rijk. Heerlijk. In de kerk. Nou, daarom hebben we ook gelezen over Lydia, die uit gewoonte, trouw, opkwam, samenkwam daar bij de rivier, er werd gebeden. Dat het woord van God een plek. En Paulus kwam daar, die preekte daar. En God opende haar hart. Terwijl ze zat te luisteren naar het woord. En zodat ze acht ging geven op dat woord. Het geloof werd in haar hart geboren. zie je trouwens dat er bij Lydia ook een soort ondergrondje was. Zoals u als vader en moeder ook voor dat ondergrondje mag zorgen. Door je kinderen op te voeden met de Bijbel. Prediking van het evangelie. Natuurlijk ook prediking van de wet. Jawel, dat gaat gepaard met de prediking van het evangelie. Als ik paracetamol zou verkopen, ik zou een winkeltje beginnen in de paracetamolhandel, dan zou ik helemaal niets verkopen als de mensen geen pijn zouden hebben. En zo is dat ook met het evangelie. Daar heeft niemand belang bij als ze geen pijn hebben van de zonde. Als er ook niet klinkt dat wij kinderen zijn of opa's en oma's op wie de toren van God rust. Als we niet in Christus geborgen zijn. Juist dan krijgt dat evangelie waarde. Anders zijn de mensen ook gelukkig zonder Christus. En dan zeggen ze hooguit fijn dat God er is en dat God voor je zorgt. Maar dan is het geen wonder meer, geen wonder. Als je niet weet van verlossing, van de toren. Als je niet weet dat je gebeten bent door de slang. Wat moet je dan met het evangelie van die koperen slang? En dus je moet horen van zonde en genade, wet en evangelie. Maar het geneesmiddel, dat is natuurlijk niet de pijn. Dat is die paracetamol. Het geneesmiddel is niet de wet die de zonde aanwijst. Maar het geneesmiddel is het evangelie. En daarom staat dat ook centraal in het antwoord. Maar het is en-en. Juist als zonde echt zonde voor je wordt. En je er last van krijgt, dan wordt genade echt genade. Een wonder. Eén blik op de slang. Dat is wat. Eén blik op de slang. En men was genezen. En dat beeld wordt nou door de Heere Jezus zelf gebruikt voor het geloof in hem. In Johannes 3. Zie hoe gewillig de Heere is om zondaren zalig te maken. Hij had zijn zoon ervoor over. Je hoeft zelf niks te hebben dan lege handen. Je hoeft het zelf niet te kunnen. Misschien vindt u het juist daarom zo moeilijk. Omdat je toch wat mee wil brengen. Maar dat kan niet. Hè? Daarom is het ook geloof. Geloof dat wijst erop dat je zelf niets kunt meebrengen. Geloof, dat is de weg om gered te worden van het verderf. En dat is ook de weg waarin de Heere dus het meest geëerd wordt. Ja, berouw. Er zijn er die dat kennen, gelukkig. Berouw brengt nog zoete tranen met zich mee. En liefde, dat brengt nog een bepaalde warmte met zich mee. Maar we worden gered niet door berouw en niet door liefde, maar door het geloof. En wat brengt geloof met zich mee? Schuld, armoede, gebrek, verlorenheid. En dat zoekt al zijn behoud, heel zijn gerechtigheid in die ander, in Christus. Denk aan die dominee uit Schotland, weet u nog, van vorige week, David Dixon. Al zijn goede daden en zijn slechte daden op een hoop. En is erbij vandaan gevlucht. Heeft de toevlucht genomen tot de Heer Jezus. Het geloof komt van de Heilige Geest die het werkt door middel van de verkondiging van het evangelie. En dat was het eerste. Maar nu heeft dat geloof ook groei nodig en versterking. En waarom nou? Omdat een groot geloof, denk aan dat geloof van die Canaanese vrouw, het meest tot eer is van de Heere en de Heere ook het meest bewondert. Een sterk geloof, een groot geloof, verwacht ook het meest van hem. En dat ziet dus ook als geen ander hoe zwak het in zichzelf is. Maar de Heere eren, en dat is toch het doel van ons leven. Nou, voor het versterken van het geloof zijn diezelfde dingen nodig als het werken van het geloof. De prediking van het evangelie. Dat is het middel waardoor God het werkt, maar ook het middel waardoor God het geloof versterkt. Evangelie inderdaad tegen de zwarte achtergrond van onze zonde. En ons geweten blijft ons aanklagen, ook als je de Heere dus mag kennen. En de Heere heeft dat geloof in je hart gewerkt. Dan ook bij de versterking van dat geloof gaat het ook steeds weer om zonde en genade. In zondag 23 hoorden we dat geweten ons blijft aanklagen. Tegen alle geboden van God, zwaar gezondigd, geen ervan gehouden. Nog steeds tot alle boosheid geneigd. En dat doet je toch verdriet? Het geloof, het ware geloof, zucht daaronder. Wuift dat niet weg? Nee, het ware geloof zucht daaronder. En daar moeten we geen grond van maken, hè? Nee, de grond, dat is iets anders. Maar het ware geloof zucht er wel onder. Omdat je weet, ik doe de Heere zo tekort. Ik doe de Heere zo tekort. Misschien kon je het niet voorstellen toen je pas tot bekering kwam. Maar hoe langer je met de Heere mag leven, hoe meer je gaat zien van wie je zelf bent en blijft. En waarom? Zodat je steeds meer en meer dat woordje genade leert spellen. Het wonder wordt alleen maar groter. Waarom was het op mij gemeend? Ik weet niet waarom Gods genade aan mij hier werd betoond. Genade. Iemand legt het zo uit, u kent dat beeld vast wel. Bij die versterking heb je eigenlijk twee ogen nodig. En ja, dan moet je ook wel eens in geestelijk opzicht aan staar geopereerd worden, nietwaar? Dat ene oog kijkt naar je eigen hart, steeds scherper zien. En het andere oog kijkt naar de Heere Jezus, naar boven. En gaat steeds meer ontdekken wie Hij is. Versterking. Ja, dat is tot eer van de Heere, maar we hebben het ook echt nodig, gemeente. Want ook omdat dat geloof wordt aangevallen, de duivel komt erop af. Zoals een piraat op een geladen schip afkomt. Een zeerover, zo komt Satan af op Gods kinderen. En dan heb je de wereld nog die trekt. En je eigen hart houdt niet op om je aan te vechten, zegt zondag 52. Overvolle agenda's, druk leven. En je komt nauwelijks toe aan stille tijd. Heb je daar geen last van? Maar wees eens eerlijk, het kan toch wel? Hoeveel dingen zijn er niet die al je tijd opzuigen? Hoeveel tijd slok je telefoon niet op? Dat ding van mij ook, want ik heb ook zo'n telefoon. Dat is echt een strijd. En dat hindert miljoenen mensen om geconcentreerd in de Bijbel te lezen. Het woord van God. Ook Gods kinderen kunnen zo druk zijn met van alles en nog wat, tot in het ambt aan toe. En zo druk dat ze niet eens meer denken aan die parel van grote waarde. Zoveel afleiding. Afleiding. En zo gericht op het hier en nu. Ja, en dan is er inderdaad ook verleiding. Om toch op te gaan in de dingen van deze wereld. Op wat voor manier dan ook. Vanmorgen hoorden we hoe erg de zonde God raakt. U weet die uitdrukking nog, hè? Van die moeder en dat kind. Ik ga hem niet herhalen. God vindt de zonde echt erg, ook in het leven van zijn kinderen. Ook het leven van zijn kinderen. En wie is er vrij van? Dat hart, die wereld, Satan. En dan kan er ook nog moeite en zorg zijn die je lam slaan soms, die je neerdrukken. De Heere dienen en dan zo'n offer moeten brengen zoals Ezechiël, dat weet je toch niet zeker? Die gedachte kan zomaar door je heen gaan. Het is te zwaar. Je moet alles opgeven, al die vrienden, al die leuke dingen. Zonder dat je op dat moment ziet wat de Heere je ervoor terug wil geven. Dat het veel rijker is. Of je geweten klaagt je aan en je denkt, ik ben toch vast te slecht. Moet je kijken waar ik allemaal aan denk. Soms onder de preek waar mijn gedachten heen gaan. Bestaat God wel? Bestaat God echt? Is het allemaal geen sprookje hier in de kerk? Je kunt in de strik zitten van die ene zonde. Of last hebben van vloeken. Vloeken in je hoofd. Misschien nog nooit tegen iemand verteld. Misschien bij een keurig vrouwtje. Keurige broeder. Maar je hebt er last van. En het hindert u, het hindert jou. Om tot ruimte te komen. Strijd. Als je daar trouwens last van hebt. Denk aan het boek van John Bunyan. Genade overvloeiende voor de grootste der zondaren. John Bunyan had er ook last van. Vloekgedachten. Maar de Heere die wist er raad mee. Het was voor de Heere geen verhindering om in genade aangenomen te worden. En het is ook niet zo dat je er eerst vanaf moet zijn voordat je door de Heere aangenomen wordt. De Heere zegt, kom maar met al die zonden, wat die zonde dan ook is, zelfs die zonde. Geloof wordt bestreden. Het is in zichzelf zwak. Nou, als je daar last van hebt en je verlangt om naar Gods eer te leven, luister, God wil dat geloof van u, van jou versterken. Hoe dan? Ja, door de prediking van het evangelie. Maar ook door middel van de sacramenten. Sacramenten die werken het geloof niet, zo dacht men in Rome, gemeente. Als je maar gedoopt was en als je maar avondmaal vierde, dan kwam het wel goed. Nee, zo werkt het niet. Het geloof is nodig, onmisbaar, de verbinding met de Heer Jezus. Maar God geeft ook sacramenten voor dat zwakke geloof. Sacrament, dat woord kom je in de Bijbel niet tegen. Maar dat was in het Romeinse Rijk een krijgseed. Een eed die een soldaat aflegde, een sacrament. Eed van trouw aan de keizer om trouw te zijn in de strijd. En bij een sacrament ging het dus om beloofde trouw. En daar gaat het om. In het sacrament van doop en avondmaal gaat het om de beloofde trouw van de Heere. De catechisme legt het zo uit. Sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen van God ingesteld, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geven. Waartekenen. Nou, dat is heel eenvoudig. Een teken dat het echt waar is. Een teken die de echtheid bewijst. En zoals we vandaag de dag een uitroepteken kunnen zetten achter iets. Of een waarmerk kunnen zetten onder iets. Of een handtekening ergens onder. Een waarteken. Ook een teken. Tekening bij. Afbeelding. Het is niet iets in zichzelf. Het is een teken. Het water, dat wast zelf niet. En het gebroken brood en de vergoten wijn van het avondmaal ook niet. Maar het wijst op iets. Het is een teken. Het wijst op het bloed. Dat reinigt van alle zonden. Het gaat om dat enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, zegt het antwoord. Waardoor er vergeving is van zonde. Het enige slachtoffer van Christus aan het kruis. En zo zeker water wast, zo zeker reinigt dat bloed van Christus van alle zonden. En wil de Heere die zonde afwassen. Nou, daar wijst dat teken op. Tegelijk ook een zegel. Een zegel, dat is het bewijs van echtheid. Het is echt. Het komt echt van de Heere. En zo staat er ten diepste geen dominee die het water sprenkelt op het hoofd van een babytje. En die de wijn giet en het brood breekt. Nee, het is Christus. Christus die de genade uittekent en die de handtekening zet. Waaronder? Onder zijn belofte. Onder zijn belofte. De belofte van het evangelie. Met als kern dat kruis. Dus dat sacrament, doop, heilig avondmaal, dat is geen zegel op de echtheid van je berouw. Dat is geen zegel op de waarheid en de waarachtigheid van jouw geloof. Dat zou je misschien wel willen. Maar dan lopen we toch weer het gevaar om het in onszelf te zoeken. Die zekerheid en die zaligheid ligt buiten ons. Dus dat sacrament van doop en avondmaal, dat is een zegel niet van de waarheid van mijn geloof of van de oprechtheid van mijn berouw. Nee, van de belofte van God. Dus dat avondmaal, dat zegt niet, ja, jij bent een kind van God, want jij zit aan het avondmaal. Helemaal niet. Dat avondmaal zegt misschien wel dat jij midden in de dood ligt. Want dat beleid je daarmee. Dat horen we elke keer. Het avondmaal dat zegt dat Christus een gewillige en volkomen zaligmaker is. En dat je op die belofte van vergeving aan kunt. En dat wordt op je hart gedrukt. Dat wordt in je hand gelegd. En in die belofte komt Christus zelf. En zo is het ook met de doop. De belofte van de doop wijst ook op de vergeving van zonde, op de gewilligheid van God om te behouden. Dat hij je daadwerkelijk wil aannemen tot zijn kind. Nou, dat sacrament moet ook gebruikt worden, geeft het antwoord aan. En door het gebruik verzegelt de belofte, wordt de belofte voor mij verzegeld. En uitgebeeld, zodat ik het zie. Als het water drupt op dat hoofdje, zo reinigt de Heere, zo zeker reinigt de Heere. Door het geloof en zoals het brood gebroken wordt, zo zeker is hij voor mij gebroken. Door het geloof, ik voor u. En dan zijn we bij het laatste, het derde. Het richtpunt van het geloof. Vraag en antwoord 67, het gaat erover. Een lange vraag is het. En het antwoord lijkt wel een beetje op de vraag. Hoor maar, zijn dan beide het woord en de sacrament en daarin gericht of daartoe verordend ingesteld dat ze ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond van onze zaligheid wijzen? Ja, zij toch. En dan herhaalt het antwoord de vraag. De Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons in het sacrament dat de volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat, die hij voor ons aan het kruis, of die voor ons aan het kruis geschied is. Dat is toch rijk? Eigenlijk kan die opsteller van de catechismus er niet genoeg van krijgen. Want in antwoord 66 schreef hij ook al over het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht. En nu weer in de vraag, het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht. En ook weer in het antwoord. Waarom? Nou, daarover gaat het in de belofte van het evangelie. In het woord en in het sacrament. Het plaatje en het zegel bij dat woord. Woord en sacrament zeggen eigenlijk maar één ding. Dat is heel kernachtig en kort samengevat. Hè? Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Gods geliefde Zoon. En wie hij al zijn welbehagen hebt. Zowel het woord als het sacrament wijzen op hem. En zeggen let op hem. Let op zijn werk. Hoor naar hem. En zo wordt het geloof dus gewerkt en versterkt. Door het evangelie. En door de sacramenten. De sacramenten die dus de handtekeningen van God zijn bij dat evangelie. En het plaatje bij het evangelie. Dat is best belangrijk, gemeente. Want je kunt preken over geloofsgroei en over discipelschap enzovoort. En dat is ook nodig, hè? Handvaten geven over hoe je praktisch met de Heer kunt leven. Ja, hoe je discipel wordt en hoe je dus als discipel kunt leven met anderen. Met anderen, jawel, want voor het leven met God heb je ook andere mensen nodig die willen leven met de Heer, gemeenteleden. Daarom is het gemeentelijk leven zo belangrijk. En je kunt praktische tips geven over prediking en over sacramenten. Maar in dit antwoord gaat het nou om het belangrijkste en om het hart van alles. Het geneesmiddel bij uitstek voor het zwakke geloof. Tot versterking, tot groei. Wat is dat? Preken over de heiliging? Tuurlijk moet dat. Maar het hart is preken over het kruis. En daar zit alles in. Het evangelie. En Paulus die zegt tegen Korinthe, er waren kinderen van de Heer. Heel veel kinderen van de Heer in die gemeente. Een rijke gemeente, veel gaven, heel geestelijke gaven hadden ze ontvangen. Maar hij zegt tegen hen, ik heb onder u niets voorgenomen iets te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En als Paulus naar Rome gaat, waar ook kinderen van God zitten in die gemeente, ja, wat gaat hij daar doen in Rome? Hij gaat het evangelie verkondigen. Romeinen 1 vers 15. Dat hebben niet alleen de onbekeerden nodig, maar ook Gods volk. Het zien op Jezus en het leven van zijn verdiensten hoort hem. Elke keer dus. Hè? Er zijn mensen die, om nog even terug te komen op die medicijnen, die elke dag een aantal medicijnen moeten slikken. Soms een hele strip of een heel doosje met vakjes. Nou, zoals u elke dag die medicijnen inneemt, zo moet u elke dag als een arme zondaar in uzelf zien op dat ene offer van Christus aan het kruis volbracht. Dat is het medicijn voor een verslagen hart. Onmisbaar. Afgelopen week hoorde ik op de Aamstede conferentie. Was ik daar en ik hoorde daar iets wat ik toch niet wist. Gelukkig, natuurlijk. Het ging over dat lied Vaste Rots van mijn behoud. Als ik me niet vergis, speelde de organist het vanmorgen nog na de dienst. Rock of Ages, cleft for me. En dominee Breuren die vertelde dat de dichter top lady erboven had gezet. Dit is het gebed van de verst gevorderde gelovige. Dit is het gebed van de verst gevorderde gelovige. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Mooi, hè? Waar het bloed door u gestort mij de bron des levens wordt. Dat is ontdekkend ook weer. De vers gevorderde gelovigen, maar toch ook vertroostend. Waar moet u het nou van hebben? Moet u het ook van Christus hebben? Het dierbaar bloed van Jezus, dat is en blijft mijn roem, mijn schat. Dat speelde de organist aan het slot van de intrededienst. Tenminste, dat heb ik erin gehoord. De kerk van alle tijden heeft slechts één vaste grond. ontdekkend, inderdaad. Want wie kruis zegt, zegt vloek. Wie kruis zegt, zegt oordeel. Dat kruis heeft er niet voor niks gestaan. Er was geen andere weg om zalig te worden dan alleen langs het kruis. En de Heilige Geest die leert het je. Ik deed door mijn zonde hem al die jammeren aan. Inderdaad, dat kruis maakt je klein. Maar dat richt je ook op. De enige grond. De enige grond. Dat betekent ik word niet gered omdat ik zo goed kan geloven. Helemaal niet. En ik word ook niet gered omdat ik bekeerd ben. Of dat ik, omdat ik wedergeboren ben. Zelfs dat niet. Wordt alleen maar gered vanwege het enige offer van Christus. Nou, bij mij is alleen maar tekort. Maar bij hem is alles wat ik mis. En dat leert de Heilige Geest je in het evangelie. En daarvan verzekert hij in de sacramenten. Christus alleen, is dat niet heilzaam? Hoe vaak zien Gods kinderen niet op zichzelf? Of ook diegenen die zich daar niet bij durven te rekenen. Heb ik wel genoeg geloof en strijd ik wel genoeg en leef ik er wel genoeg naar? En dan is altijd weer de conclusie. Niet genoeg, tekort, onvolmaakt. Maar, zo zegt de Heilige Geest in het evangelie. Christus' offer is de enige grond van de zaligheid. Niet je tranen en niet je berouw en niet je schuldbesef, hoe nodig dat ook is. Maar Christus is de grond. Kijk dan en proef dan en zie dan. En als de Heilige Geest je daarbij brengt en je daarvan verzekert, dan komt er vrede in je hart. Dan mag je rust vinden bij de Heer, dan hoef ik niks meer. En dan word ik als het ware zo zalig. Zonder dat ik iets hoef te doen. Rust bij hem. En dan worden die binnenpraters die zeggen dat het tekort is aan mijn kant het zwijgen opgelegd. Zie het Lam van God. Dat is de zegen ook van het sacrament, gemeente. Van het avondmaal, maar ook van de doop. Het is niet dat je er een goed gevoel bij krijgt. Want die sacramenten die zijn er niet om je gevoel te voeden. Al wil de Heer dat wel geven ook. Maar ze zijn er om het geloof te voeden. En om dat geloof te wijzen op de enige grond en fundament van de zaligheid. Het zit niet in ons. Het ligt in hem. En daar vind je rust. En des te zwakker dat geloof, gemeente. Des te zwakker dat geloof. Des te meer dat je dat sacrament ook nodig hebt. Want het is voor de zwakken. Juist als alles dor is en koud. Dan wijst de Heer je dat middel aan. Dat medicijn. Dan moet je niet eerst beter willen zijn. Voordat je dat medicijn inneemt. Dat is de omgekeerde volgorde. Eerst beter willen zijn voordat je... Nee. De Heer reikt het middel aan. Kom naar de plaats waar de Heer levend maakt. En waar de Heer zijn kinderen verlevendigen wil. En indien dan gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader zijn Heilige Geest geven aan degene die hem bidden. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En deze belofte is waarachtig, is betrouwbaar. En de sacramenten zetten daaronder een dikke streep. En daarachter een uitroepteken. En God zet zijn handtekening. Daarom, gemeente, zie het Lam van God. En uw ziel is gered. Amen.
Thank you.
we danken en bidden. Heren, mogen we dat doen? Wilt u ons dat leren? U leert het, Heren, en u schenkt het. Zo hebben we beleden met de catechismus. En zo hebben we ook gelezen in uw woord. Onder de prediking. Dat we in hem ons heil mogen vinden. Dan hoeven we niets meer. Dan alleen maar zien. Dan alleen maar rusten. Als een zondaar in onszelf. Ziende op die grote zaligmaker. O Heere, geef het toch. Dat we aan u genoeg mogen hebben. En nooit genoeg van u zullen krijgen. Heb dank voor alles wat u gaf. Vergeef het zondige en gebrekkige. Aanvaard onze dank, Heere, en breng ons veilig thuis of waar we naartoe hopen te gaan. Zegen ons in de week die voor ons ligt. Alles wat er op ons pad komt. U weet hoe onze weg gaan zal. Gaat u mee, Heere. Elke dag, ook als we tegen dingen opzien. Sterk en zegen ons. Maar Heere, geef ons bij alles, ook dit, houd hoog uw kruis voor ons verdonkerend oog. Ook nu, maar ook straks als inderdaad dat oog verdonkert. Aanvaard onze dank en hoor ons gebed uit genade om Christus wil. Amen. We zingen uit de avondzang het laatste vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.